Fijn om hier te zijn vanmorgen. Het was een prachtige zonnige morgen. Het verore licht, de zon schijnt. Een prachtig landschap waar je dan doorheen rijdt. En denkt van, Heer, wat bent u groot. En wat kunnen we daarvan genieten. Dat gaan we ook vandaag doen van het woord van God. Wat we met elkaar mogen openen. Het woord van God wat ons gegeven is als richtsnoer voor het leven. We hebben er net van gezongen. Om de Vader te leren kennen. En om de Zoon te leren kennen. En vandaag wil ik daarbij stilstaan onder de titel De Achtste Brief. Ik zeg een beetje een suggestieve titel misschien wel, want er zijn er toch maar 7 daarin in de Openbaringen. Maar stel u voor, het is al, de samenkomst is al even gaande en opeens wordt er, daar komt iemand bij de deur en daar zit een broeder en zuster erachter, die kijken op en het rommelt allemaal een beetje, want ja, het is niet normaal hè, dat er zo tijdens de dienst iemand binnenkomt. En stel je voor dat daar een postbode komt met een brief. Een brief voor de gemeente van Houderwijk. Want zo moet je dat een beetje voorstellen in Openbaring. Is dat als de Heer Jezus aan Johannes, en Johannes die kennen ze allemaal, want dat was een belangrijke getuige van Jezus. Zowel in het schrijven van het evangelie, als ook in de gemeente in Efeze, waar hij in de laatste jaren van zijn leven een van de oudsten was, van de opzieners. En dan wordt hij door de vervolging die er was in die tijd, wordt hij verplaatst naar Patmos. De details daarvan kennen we niet precies. En op Patmos gebeurt er iets bijzonders. Want op Patmos, daar heeft hij een ontmoeting met de Heer Jezus. En ik wil vandaag eens kijken naar die situatie en niet zoals we vaak doen vanuit wat betekenen al die brieven in de geschiedenis van de wereld, geschiedenis van de kerk, maar veel meer wat kan het voor ons betekenen. En wat leren we hier van Johannes, de evangelist, Johannes de apostel, Johannes de oudste, Johannes de broer die ons is voorgegaan in het geloof van de Heer Jezus. Ik heb een paar onderwerpen en de eerste is verwonderd naar de Heer Jezus kijken. En Jezus laat zich ook zien in grote luister. En wat van belang is, Jezus spreekt zijn verlangen voor de gemeente uit. 7 brieven. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wat hebben wij, wat heb jij te vernieuwen? Nou, daar wil ik het vandaag over hebben. Mag ik de volgende, Luut? Ik lees het uit de herziene Statenvertaling. En we beginnen met Openbaring, hoofdstuk 1. Lees het rustig mee. Als u een andere vertaling hebt en denkt van, wat zegt die man allemaal? Dan staat hier de tekst. Openbaring van Johannes. Ja, dan gaat natuurlijk al meteen fout, hè. Want het is niet de openbaring van Johannes. Het is de openbaring aan Johannes. Johannes krijgt openbaring van de Heer Jezus te zien. En in hoofdstuk 1 vers 9 staat er dan, ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Nou, hier zou wel een uur over kunnen praten, gaan we niet doen, maar even een paar elementen eruit. Want wat je ziet is dat Johannes zijn leven niet zomaar als aan het toeval, aan het lot overgelaten, we zien wel wat er komt. Maar Johannes zegt, ik was hier omdat dat is om de verdrukking. Er gebeurt van alles en ik ben hier vanwege de verdrukking en we delen daarin. We delen daarin. In verdrukking en in het koninkrijk. We zijn samen, wat Lise Lutz al las, uit Galaten, kinderen van God, zonen van God. Erfgenamen van God. We delen in het koninkrijk. En we delen in de volharding van Jezus Christus. Gewoon al 3 elementen. Verdrukking en lijden in het koninkrijk en in de volharding. Wat een getuigenis, hè? Gewoon zo eventjes in een paar woorden. En waarom was hij hier dan? Omwille van het woord van God. En dan zie je de kern van het lijden van de gemeente. Het gaat om het niet aanvaarden van het woord van God. Dat brengt ons niet alleen toen, 2000 jaar geleden pakweg, maar ook vandaag. Dat brengt ons in situaties waarin gelovigen vervolgd worden om het loutere feit dat ze christen zijn. In Afrika mensen gedood worden omdat ze samenkwamen om kerk van Jezus te zijn. Waarin in Korea, in het noordelijke deel, je er niet mag zijn om het woord van God. Daar plaatsen we vandaag onze broeder Johannes. En dan getuigt hij dat hij een ervaring krijgt, zou je kunnen zeggen. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alfa, de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. 7 bekende gemeenten. Die als het ware in een soort cirkeltje, als je op de kaart kijkt, daar in dat gebied wat toen Klein-Azië heette en tegenwoordig in Turkije, waar gemeenten waren. Zoals ook jullie gemeenten kennen. Gewoon in de buurt, je weet dat ze er zijn en af en toe heb je contact. Komt heen en weer en sommigen wat meer en anderen wat minder. Maar het zijn allemaal plaatsen waar gemeenten zijn. En ik wil vanochtend, en mag ik de volgende slide zeggen van, kijk eens wat Johannes als opdracht krijgt. Wat u ziet, schrijf dat op. Het is als het ware alsof de Heer Jezus zegt van kijk, ik heb een mededeling. Ik heb een brief. Ik heb een brief die voor die gemeenten van belang is. Ik heb een brief voor al die 7 gemeenten daar. Afzender? Ja, wie? De Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. Schrijf het op een boekrol. En het is als het ware alsof we Johannes klaar zien zitten. Dit plaatje klopt niet helemaal, het is meer middeleeuws. Maar goed, dat vergeef je me wel vandaag. Hè? Maar zo moet je je dat voorstellen. Hey, Johannes hoorde die stem, een soort openbaring. Een luide stem, luid als een bazuin. Schrijf op. En Johannes, ik heb erover na zitten denken, wat betekent dit nou? Zou Johannes vaak een openbaring gehad hebben? We weten dat niet precies. In dit geval staat er schrijf het op. Was Johannes, ja, dat Johannes de Heer Jezus goed kende is duidelijk, hè? 3 jaar lang met hem opgetrokken. Had Johannes vaker een ontmoeting op deze wijze met de Heer Jezus gehad? Want de stem zegt, schrijf op. En we zien hem als het ware al klaar zitten. En het bracht me erop van, hoe goed kennen wij de Heer Jezus? De stem van God in ons leven. Die misschien niet tegen ons zegt, schrijf op. Maar wel laat zien wat de bedoeling van God is. En dan komt dat moment waarop Johannes, mag ik de volgende, waarop Johannes zich omkeert. Je zag hem als het ware al zitten, klaar om te schrijven. En dan keert hij zich om. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik me had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Wow, wat een beeld, hè? Het was dus nodig dat Johannes zich omdraaide en keek naar dat wat hij zag. Johannes die ziet dan een schets, een beeld, een... Hij krijgt inzicht in de hemel. Och, en als we al deze verschillende beelden bij elkaar zien, dan zien we zien Daniël. Die naar de hemel kijkt, een visioen krijgt en de zoon des mensen zag. We zien Jesaja die de grootheid van God beschildert. We zien beelden van de oud-testamentische profeten. We zien 7 sterren in zijn rechterhand. We zien een scherp zwaard. Ik kan me zomaar voorstellen dat hij als dood aan zijn voeten, we zullen het zo lezen, valt. Overweldigend. En daarom mijn eerste stuk, natuurlijk ben ik al begonnen, maar verwonderd, mag ik naar de volgende? Verwonderd naar de Heer Jezus kijken. Ik vond ergens op internet zo'n artist impression, zoals het dan zo mooi heet. We zien Johannes verwonderd naar Jezus kijken. Hij krijgt een blik in de hemel. Hij ziet de Zoon des Mensen. En al die beelden die we zo zien, dat witte haar, die zon van de gerechtigheid, die 7 sterren, ze laten ons zien de rijkdom van het Oude Testament, waarin de profeten die een ontmoeting met God hadden, dezelfde wijze God beschrijven. En hier staat de Zoon. Wat is jouw beeld van de Heer Jezus? Is dat een beetje sprookjesachtig beeld? Of is dat een op de schoot van de Vader mogen kruipen en Jezus als je beste vriend beeld? Of is dat God als ver weg, oordelend, hij die gekomen is om te oordelen de levenden en de doden beeld? Hoe kijken we eigenlijk naar de Heer Jezus? Het deed me denken aan die tekst, en misschien is dat je beeld, nadat hij dit tegen hen had gezegd, onder de vertaling van Markus 16, toen werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zeggen wij in de Maranatha-kringen, dan komt hij terug. De hemel, de wolken, zet zijn voet op de olijfberg en de aarde zal scheuren. Maar toch is dit, lees maar eens even met me mee, uit Markus, hoofdstuk 16, is dit een incompleet beeld. Want dat is een beeld alsof de Heer Jezus nu bijna passief in de hemel zit. Markus 16. In de tekst die ik hier gelezen heb, ik lees nu uit de Herziende Statenvertaling. Markus 16, vers 19. Dat wat hier staat in de Bijbel in gewone taal. Markus 16, vers 19. Daar staat: de Heer dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Gezet, hè, daar zit hij. Zou je kunnen lezen. Maar, gaat hij dan verder, zij gingen overal heen om te prediken en de Heer werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen, zegt Marcus. Dus al als je beeld is de Heer Jezus in de hemel zittend op de troon van God, ook dat is niet een correct beeld. Want als we Marcus al doorlezen, dan zien we dat de Heer Jezus actief betrokken is op het werk van de gemeente. Ja, ook op uw werk. Ook op het antwoord wat hier aan de voorkant, zo heet het toch, het aanbod. Sorry, pardon. Het aanbod, dat is werk van de Heer. Werkt God mee? Ja, zou je zeggen, waar zie je dat dan aan? Aan de omzet? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat mensen dat woord van God leren kennen. Dan gaat erom dat mensen snappen dat het belangrijk is om bij Jezus te horen. Om je hart en je knie te buigen en te zeggen, Heer, u bent Heer. Dat zijn de tekenen. En ja, zeker in Handelingen zien we dat het ook tekenen waren van genezing en allerlei andere zaken. Is dat afgelopen? Nou, voor een andere preek. Maar wat ik wel in mijn leven gezien heb, dat God werkt. Dat God zich laat zien. Dat God op bijzondere manieren spreekt tot mensen. Ik vind het altijd wel mooi als we hier zijn, als ik hier ben, dat jullie 3 zendelingen ondersteunen. Kleine gemeenschap met 3 zendelingen. Ik zie in mijn eigen gezin, waar niet allemaal een keuze voor de Heer Jezus gemaakt hebben en hem willen volgen. Maar waar vervolgens een van mijn zonen op dit moment in Engeland is, samen met zijn vrouw en 3 kinderen, om zich voor te bereiden op uitzending naar Suriname, deze zomer met de MAF als piloot. En waarin er in hun leven zo'n roeping van God is, die steeds een stapje verder gaat. En die ertoe leidt dat ze, zo de Heer wil, ze in september starten daar. Na 7 jaar van voorbereiding. God gaat door. En het beeld van de Heer Jezus alleen maar zittend, wachtend totdat hij weer terugkeert. Dat klopt ook niet, want, en dan komen we op het lijden weer uit. Als Stefanus, u weet wel, de eerste martelaar. Het oordeel is geveld. De stenen komen eraan. Steniging. En wat bidt hij dan? Wat ziet hij dan? Ik zie Jezus zittend, staand. Staand daar in de hemel. Zoals Johannes in dit gedeelte staand de Heer Jezus ziet. En we gaan weer terug naar Openbaring hoofdstuk 1. Waar Jezus staat. Waar Jezus zegt, schrijf op. Waar Jezus zegt, ik ben de Heer van de gemeente. Ik ben de Heer van de kerk. We gebruiken in onze kerk dat woord niet zoveel. Toch merk ik bij mezelf dat ik het steeds meer gebruik. Omdat het zo in het oorspronkelijke Grieks van het kurios. Jezus is Heer. Het beleid, het Heer zijn van de Heer Jezus Christus. We mogen Hem erkennen als onze Heer. En Jezus toont zich in grote luister. Kijk maar mee. 7 sterren in zijn rechterhand, 2 snijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Overweldigd. De Heer Jezus, ja, hij mag je vriend zijn. Welke vriend is onze Jezus? En ja, hij mag, zoals Abba, Vader, een lieve Vader voor je zijn. Maar hij is ook een oordelend God. Hij is ook een overweldigende majesteit. Als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood. En van de dood zelf. Ik heb in de afgelopen week twee overlijdens meegemaakt. Mijn beste vriend is anderhalve week geleden overleden. En op 66-jarige leeftijd, plotseling. Een hartinfarct, een hartstilstand. En was bij zijn sterven. En mocht zijn begrafenisdienst leiden vorige week zaterdag. Als je deze teksten, deze woorden leest, dan doet het zo denken aan Paulus in de Korinthebrief. Die schrijft van dood, waar is je prikkel? De angst voor de dood, die mensen zo in de greep kan houden. De angst voor de onbekende misschien wel. Maar wat we hier zien is dat de Heer Jezus hem bemoedigt, deze Johannes. Dat hij hem aanspoort, dat hij zijn liefdevolle, genadevolle rechterhand, deze dus, op hem legt. Hij zegt, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben het begin en het eind. Ik was er vanaf jouw begin en tot jouw eind als mens, maar in het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Het is steeds alsof de Heer Jezus dan zegt, twijfel niet. Wees niet bang. Ik ben erbij. Mijn vriend, wie we veel optrokken, samen in een oudste raad gezeten, behoorlijk aantal jaren, veel herkenning in het geloof, had de laatste jaren als vrijwel in elk gesprek, zei hij, maar bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Een citaat uit Filippenzen 1. Dat wel zei Ronald, hou nou maar op, want daarmee was soms de discussie wat weg. Maar het was misschien ook de voorbereiding op het jonge overlijden, het snelle overlijden. We weten het niet. Mocht erover spreken. En dan zie je dat de vrucht in het leven zichtbaar wordt in de reacties die mensen geven. En soms gebeuren er dingen waarvan je zegt, Heer, leg uw rechterhand op mij. Heer, laat zien wie u bent. Heer, laat mij uw luister zien. Uw heerlijkheid. Uw grootsheid. En Gods woord getuigt daarvan. Gods woord zegt, dit is Jezus. Dit is de Zoon van God. Dit is dezelfde als daarvan, en jullie gaan erover nadenken, begrijp ik, Jesaja 53, de Bijbel-Israëlavond. Dit is dezelfde die geen aanzien had. Die geen grootse verschijning was als mens. Die, eigenlijk zegt Jesaja, niet om aan te zien was. Want hij ging gebukt, gekreupel door. En niet het zondagschool Jezus prodent tampesta smile. Sorry, moet je begrijpt wat ik bedoel. De man van smarten. Daar waarin het lijden en in de verdrukking Jezus deelt. En gedeeld heeft. En ons voorgegaan is. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. We zien hierin in Openbaringen 1 de man van smarten als de koning van hemel en aarde. En zo ging die weg, hè? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is een van de redenen waarom we als gemeente in Veenendaal, we hebben uiteindelijk gekozen voor de nieuwe Bijbelvertaling, mag ik de volgende luut, de tekst uit Efeze hebben gekozen. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. De luister van de Heer Jezus de heerlijkheid van de Heer Jezus mag in ons leven zichtbaar worden. En weet je, als je hierover nadenkt, dan zou je kunnen zeggen, wat betekent dat dan nou als Jezus die brieven schrijft? Nou, laten we eens doorgaan met hoofdstuk 1 vers 19. Want dan schrijft Jezus, eerst als die opdracht er al op, schrijf op. En nu staat er, schrijf nu op wat u hebt gezien. En wat is en wat hierna zal geschieden. Daar kunnen we heel lang over praten. Dat gaan we vanochtend niet doen, maar ik wil vooral die drie woorden, schrijf nu op. Het is als het ware alsof de Heer Jezus zegt van, Johannes, ik wil jou gebruiken om die gemeenten, die zeven gemeenten, een soort functioneringsgesprek te laten hebben. En dit is de voorbereiding, schrijf alvast op wat je gezien hebt. En het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is, de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn die zeven gemeenten. Dus er waren zeven gemeenten die als het ware in deze brief, in deze openbaring aan Johannes, voorbeeld staan voor al die andere, mag ik volgende plaatje, zeven kandelaren. Waar staan die kandelaren? Staan die op aarde? Nee, die staan in de hemel. Dat is bijzonder, hè? Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus zei van, ja, je moet je kandelaar niet verbergen, je moet het licht laten schijnen, het licht op de bergen, wat eerst bijzonder staat dat. Het is toch het licht van het woord van God wat we op deze aarde mogen laten schijnen. Maar het staat hier in de hemel. Heeft de hemel verlichting nodig?
Nee.
Dus het moet iets te maken hebben met als het ware de werking van het licht. En u weet wel, in die tijd was licht een beeld van olie. Dat werd gemaakt door olie, want dat olie brandde. En olie is een beeld van de geest, van de Heilige Geest. Brandt het licht nog? Zeven kandelaren. Je zou kunnen zeggen, zeven boodschappen van de Heer Jezus. En ook Jezus boodschappen aan die zeven gemeenten. En ze staan een beetje tegenover elkaar. Efeze versus Laodicea, Smyrna, Philadelphia, Pergamum en Sardis, Thyatira. En er is bij allen een engel. Een engel van de gemeente. Zou je kunnen zeggen dat elke gemeente op deze aarde een kandelaar in de hemel heeft? Is de uitleg. We weten dat niet precies. Maar het zou zomaar kunnen. Dat elke gemeente in deze wereld een engel heeft. Wie weet, dat zou maar kunnen. Wat we wel zien is dat het de Heilige Geest is die voor ons bidt en pleit in de hemel. Het kan ook zijn dat hier deze zeven als het ware een soort boodschap is voor de gemeente van alle tijden, en ja, ook een verdeling in tijdperken door de geschiedenis van de kerk heen. Maar vandaag wil ik vooral met jullie stilstaan bij het belangrijkste wat mij betreft op dit moment. Dat is dat de Heer Jezus ongekende belangstelling voor ons heeft. Misschien zit je hier vandaag met het idee van, ja, maar Jezus, dat is ver weg. En eenmaal zullen we hem zien als we in de hemel zijn, onze liederen spreken daarvan. Maar vandaag rommelen we een beetje aan. Zou kunnen. En vanmorgen is dan de boodschap, nee, dat is niet zo. Want hoe groot, of hoe klein, als gemeente ook bent, de Heer Jezus heeft zijn oog op u. En ja, ik weet, ga er vanmorgen niet al te veel op in, dat de Heer Jezus zegt dat ze allen één zijn. En ja, we hebben best wel veel verschillende, en zeker in ons Nederland, kerken en gemeenten. En ja, getuigenis van liefde, opdat aan de liefde die jullie onderling hebben, ze mogen weten dat God liefde is, zegt de Heer Jezus en Johannes, de evangelie van Johannes. En ook alle ellende van de kerk, en ook al herkennen wij ons helemaal niet in de kerk die het betreft, maar alle seksuele ellende, alle misbruik, alle fraude dingen van mensen die ze christen noemen, straalt op ons af. Oh, je hoort bij die christenen. En toch heeft Jezus ons, jullie, wij met elkaar van harte lief. Van harte lief, want Jezus, mag ik de volgende? Gewoon maar een paar, hoe zou je even kunnen kijken? Want Jezus verbindt zich aan de kerk. Het is zijn kerk. Het is zijn lichaam, zegt Paulus in de Korinthebrief. We zijn gedoopt. Ik heb van de week nog gelezen in een dooponderwijs met vier mensen die ze willen laten dopen. In 1 Korinthe 12. De Heilige Geest doopt ons tot dat ene lichaam waarvan hij het hoofd is. Zij verbindt zich aan de kerk. Het hoort er gewoon bij. Het is zijn lichaam. En het is niet voor niks dat daar zeven kandelaren en zeven engelen. God kijkt met grote belangstelling vanuit zijn, mag ik zo zeggen, cockpit of zijn war room. Wat er gebeurt op deze wereld met die gelovigen daar in Noord-Korea of in Nigeria in het noorden of in Centraal-Azië of in Midden-Amerika, waar christenen vervolgd worden. Heb je gezien, zegt Satan tegen God van Job. Heb je het gezien? Ja, God heeft het gezien. Mag ik de schroeven nog een beetje aandraaien? Ja, je mag. Jezus verbindt zich aan zijn kerk. En daarom zie je ook, als je zo naar die brieven kijkt, en ik ga ze vandaag niet allemaal bij langs. Dat mag u doen, als u dat wilt. Dat we uit al die brieven, mag ik volgen, iets kunnen, laat ik maar gewoon eventjes bij elkaar, ja pak me even bij elkaar, Luut. Dat je steeds in die brieven kunt zien, dat de Heer Jezus iets van zichzelf laat zien. Hey, bijvoorbeeld die eerste brief, schrijf aan de engel van de gemeente, hoofdstuk 2 vers 1, dit zegt hij die de zeven sterren zijn rechterhand houdt, te midden van de gouden kandelaren wandelt. En in de derde brief, dat is aan Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. En aan Thyatira, dit zegt de zoon van God die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Steeds opnieuw zien we iets waarin de Heer Jezus zichzelf introduceert aan die gemeente. En zegt, daarmee ondersteun ik jullie. Want het zijn niet alleen maar zeven gemeenten met zeven kwalijke aspecten. In elk van die gemeenten kijkt de Heer Jezus wat goed is. Waar zou je kunnen zeggen de sterke punten zitten? Ja, en bij sommigen is het even zoeken. En bij anderen, ik heb niets, ik weet uw werken, dat u trouw bent. En bij weer anderen moet je zelf zeggen, ja, is Jezus nog wel aanwezig? In die zeven brieven, dan zie je dat de Heer Jezus als het ware een functioneringsgesprek heeft. Als het ware zegt, dit is hoe ik vanuit mijn cockpit naar jullie kijk. Pak die bril eens op. Kijk er eens deze week na. Kijk die brieven, het zijn twee hoofdstukken, zeven brieven. Want wat je ziet is dat het niet blijft bij, en ik weet niet of jullie wel eens een functioneringsgesprek hebben gehad in het bedrijf, of misschien zelf wel gedaan hebt. Het is zo makkelijk, hè, om de zwakke punten te noemen, dit is niet oké. Maar je ziet dat de Heer Jezus, de sterke punten ook noemt. Ik weet dat je hebt gezien dat die valse profeet er was, en dat je haar hebt verwijderd. Ik heb gezien dat. En dan komt er ook een advies. Hou vast. Bekeer je. Wees waakzaam. Ook 7 maal een advies. Een oproep. En een belofte. De eerste was Efeze. De laatste Laodicea. Wat gaat de Heer in Houderwijk zeggen? Wacht de volgende lied. Want die 7 beloften. Oh ja, doe ze maar even achter elkaar. Ik heb zelf zo'n dingetje, kan ik het makkelijker. Maar die 7 brieven eindigen ook, als achterin niet goed te zien, hè, eindigen ook met 7 beloften. Al die gemeenten. Hoe ver ze misschien ook wel verwijderd waren van de bedoeling van de Heer Jezus. Dan zie je dat de Heer Jezus belooft dat hij de vrucht van de boom des levens zal schenken. Hij zal je beschermen tegen de tweede dood. Hij zal je manna geven en een kleine witte steen met een nieuwe naam. Hij zal je werken tot het einde bewaren en de morgenster en zelfs de regering over de naties geven. Je zult gekleed zijn in witte kleren en je naam zal niet worden verwijderd uit het boek des levens. Hij zal je voor de Vader en de engelen huldigen. En Laodicea zal je tot een steunpilaar van Gods tempel maken. En je zult voor altijd bij hem zijn. De naam van God zal op je geschreven worden. Weet je, broeders en zusters? Het is zijn gemeente. Het is zijn werk. En de Heer Jezus belooft daar zijn voortdurende aanwezigheid. Zijn trouw. Tot en met die ene gemeente is de laatste plaat waar ik eventjes wil nadenken over. Wat staat daar dan? Ik doe nog maar eentje. Die tekst uit Openbaringen 3, vers 20. En we passen hem vaak toe op mensen die niet in Jezus geloven. En we zeggen, en terecht, en misschien zit je hier vandaag. En je zegt van ja, ik ben meegekomen, maar eigenlijk staat Jezus bij mij buiten de deur. Dan is die belofte er voor je. Dan mag je Jezus zien in zijn luister als je je deur opent. Waar Jezus zegt, ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal binnenkomen. We zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Als je je knieën buigt voor Jezus, komt Jezus binnen. Maar deze tekst staat in de brief die geciteerd wordt, gedicteerd wordt aan Johannes voor de gemeente in Laodicea. Lauw, niet koud, niet warm. En dan komt deze oproep. Ik sta aan de deur en ik klop aan. Het geldt voor de gemeente. Hoe kijkt de Heer Jezus naar ons? Wat is zijn oproep? We bedenken aan het boek, misschien staat het hier wel in het aanbod van Adriaan van der Plas. Waarin een gemeente een brief krijgt. En in die brief wordt de komst van de Heer Jezus aangekondigd. Op een bepaalde zondag. Een paar weken verder. En wat gebeurt er? Ach, je kunt je dat zo voorstellen. De zaal wordt gepoetst. De stoelen worden gereinigd. De zittingen worden nog een keer gestoomd. De stoep wordt opnieuw gelegd. De parkeerplaatsen, ze worden in orde gemaakt. De vlag gaat uit. En op zondagmorgen, de gemeente is al vroeg klaar. Want Jezus komt en die boodschap heeft ook wel veel andere mensen bereikt dat Jezus zou komen. Er zitten veel meer mensen in de zaal dan er normaal gesproken zitten. Er zit ook in de hal een wat verfomfaaide zwerver. Ze laten hem maar zitten. En de dienst begint en het is een prachtig, het koor zingt, het orgel speelt, de gitarist doet hard mee. Nou ja, vul het maar in. En de gemeente laat zich van zijn beste kant zien, allemaal het nette pak aan. En wat er gebeurt, gebeurt er. Jezus komt niet. En een week later ontvangt de secretaris van de gemeente een brief. Ja, ik was bij jullie en het zag er netjes uit. Maar je hebt mij niet gezien. Waar kunnen we de Heer Jezus zien? Als jullie dit aan de armsten onder jullie gedaan hebben, heb je mij gediend. En niet alleen als je als zendingsvlieger naar Suriname gaat, maar juist jullie, ik, wij, de plek waar we zijn. Op de plek waar Jezus je geplaatst heeft, waar je mag zijn om hem te dienen, als kerk van de Heer Jezus Christus. Ik weet niet, mag ik de volgende, Ruud? Ik weet niet wat er in de brief aan de engel van de gemeente Emmanuel in Houlewijk staat. Maar ik weet wel dat de Heer Jezus ons kent, zoals we hier zijn. Op deze plaats, bij mij thuis in Veenendaal. En waar in deze wereld dan ook. En dat de Heer Jezus, daar eindig ik mee vanochtend. Dat de Heer Jezus, mag ik de volgende, de laatste, zegt dat wij, en Petrus, zijn dienstknecht, die verwoord dat. Dat wij levende stenen zijn voor zijn bouwwerk, de gemeente. En dat het hem gaat om het woord op deze wereld. Het woord dat Jezus de sleutel heeft. Dat Jezus het begin en het einde is. Dat Jezus de overwinnaar is. En dat we met hem mogen leven. Wie oren heeft, zo eindigt elke brief. Laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Amen.